Lieve vrienden, mijn naam is Wim van Putten. Hier ben weer een preek van de week. Ook vandaag weer een bemoedigende boodschap met als thema Ga naar Galilea. Deze prediking wordt gebracht door Sven Levenstein. Sven is via zijn eigen bedrijf betrokken bij verschillende christelijke initiatieven. Ook is hij adviseur bij verschillende gemeentes en coacht hij leiders in het functioneren binnen hun gemeente. Ik wens je God zegen bij het beluisteren van deze boodschap.
Goedemorgen allemaal. Fijn dat ik weer in het Schiphol Rijkse mag zijn, het Aalsmeerse. Ik hoop dat jullie een fijne Pasen hebben gehad. Ja, wat ga je nou na Pasen bespreken? Waar ga je nou na Pasen over preken? En ik dacht aan het thema van de week in mijn voorbereiding. Ga naar Galilea. De preek, het thema wat je zou kunnen bespreken na Pasen, na de opstanding. Na het besef dat Jezus leeft. En ik hoop dat jullie een geweldig paasweekend hebben gehad. Wie heeft er een goed paasweekend gehad? Wie is er opnieuw geraakt door het evangelie? Wie is er opnieuw geraakt door lekkere weer misschien? Ik weet niet wat je hebt gedaan. Hè? Maar er is een appel, er is een oproep vandaag. En daar wil ik met je vanuit de Bijbel over gaan lezen. Matteüs 28, dus als je een Bijbel bij je hebt, mag je die erbij pakken. En dan gaan we kijken of we iets nieuws kunnen ontdekken in dit bekende Bijbelgedeelte. Matteüs 28. Ga naar Galilea. Opa moet even de bril op. Vanaf vers 1 uit de NBV 21. Na de Shabbat, bij het ochtendgloren van de eerste dag van de week, kwam Maria van Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. En hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. En de bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouw en zei, wees niet bang. Want ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. En hij is niet hier, hij is immers uit de dood opgewekt zoals hij gezegd heeft. Kijk, dit is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hen, hij is opgewekt uit de dood. En dit moeten jullie weten, hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zul je hem zien. Onthoud dat ik dit jullie gezegd heb. Ontzet en opgetogen verlieten ze het graf. Ze haasten zich om het aan zijn leerlingen te vertellen. En op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem af, op hem toe, grepen zijn voeten vast en aanbaden hem. En daarop zei Jezus, wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, want daar zullen ze mij zien. Jezus ontmoeten in Galilea. Afgelopen tijd denken we regelmatig met elkaar samen na over vrouwen in leiderschap. En wat mij opvalt in de tekst allereerst is dat het niet zozeer de mannen zijn die Jezus ontmoeten bij het graf, maar het zijn Maria en Maria. God koos ervoor om zichzelf als eerste aan vrouwen te openbaren. Is je dat wel eens opgevallen? En weet je dat dat vandaag de dag nog steeds regelmatig gebeurt, dat vrouwen vaak de eerste zijn? Weet je dat het vaak vrouwen zijn die beginnen met zending? Weet je dat het vaak vrouwen zijn die beginnen met voorbeden? Ik mag vanwege coronatijd in allerlei online bidstonden zitten en ik voel me soms een beetje ongemakkelijk. Allerlei online bidstonden internationaal met mensen uit Zweden, Engeland, Amerika, Zuid-Afrika. Maar het zijn bijna altijd alleen maar vrouwen. Maria's. Mensen die geraakt zijn door Jezus. Mensen die door Jezus gediscipeld zijn, die door Jezus veranderd zijn. Die door Jezus een zalving van de Heilige Geest hebben ontvangen om te strijden in de geestelijke wereld. Op dit moment, ook voor jou, vanochtend, zijn er mensen aan het bidden. En het valt me op dat het vrouwen zijn. En toen dacht ik, waarom is dat toch zo? Waarom koos Jezus ervoor, koos de Vader ervoor om zichzelf eerst aan vrouwen te openbaren? Nou ga ik geen theologisch verhaal optuigen, maar ik heb wel een reflectie. En die hou ik bij mezelf. Waar waren die mannen? Waar waren die mannen? Die vrouwen waren op tijd wakker. Ik weet zeker hoe dat gegaan is. De Heilige Geest wilde wel die mannen hebben daar. Maar Die lagen gewoon in bed daar ergens in Jeruzalem. En Jan, je moet opstaan. Het is de eerste dag van de week. Ja. Jan was nog een beetje aan het slapen. Dan zegt Maria, nou weet je wat, ik ga zelf wel kijken. God koos vrouwen om zichzelf aan te openbaren. Die komen gewoon op tijd en die zijn als eerste. Die hadden waarschijnlijk al een bidstond gehad voordat ze bij het graf gingen kijken. Die waren op tijd, die hadden het ontbijt klaargemaakt. Die hadden de kinderen naar school gestuurd en wij naar het graf. En waar was Jan? Ja. Vrouwen als eerste. Weet je, dat is natuurlijk een grapje. Maar ik vind het wel goed om dat eens gezegd te hebben, dat me dat opvalt. Heel vaak zijn vrouwen de eerste. Hoe komt dat nou? Ik denk dat dat te maken kan hebben met een stukje hart, met een stukje verlangen. Dat het ermee te maken kan hebben dat daar een soort innerlijke liefde is ontstaan voor de Heer, waardoor ze in beweging durven te komen. Waardoor ze hun hart durven te volgen. Alsof daar een soort bewustzijn is. En ik geloof ook dat over het algemeen vrouwen makkelijker in spiritualiteit bewegen. Dat geloof ik. Dat het vrouwen makkelijker vinden om te bidden, te aanbidden, zichzelf op die manier te uiten. Dat het mystieke, de intimiteit met Jezus, Maria, dichterbij ligt. Maar wat me in de tekst ook opvalt, dat het vervolgens de engel en Jezus zijn die tegen de mannen zeggen, ga naar Galilea. En toen ging er bij mij een lampje branden. Hoe zou het zijn gegaan als de vrouwen naar Galilea moesten? Heb je dat wel eens afgevraagd? Hoe zou dat gegaan zijn? Dan zouden Maria en Maria naar Galilea moeten. Nooit afgevraagd? Laat me dat eens bedenken. Ja, we moesten naar het noorden. Hey Maria, had jij die Romeinse soldaat gezien? Hij was best knap, hè? Ik bedoel, in de Tora staat er dat we niet met hem mogen trouwen, maar kijken mag toch wel? Ja, het is een mooie jukbenen en zo'n sterke man, die kleine joden met hun neuzen, die Romeinen. Wat een knappe vent. En Maria, heb jij eten mee voor onderweg? En heb je je band geplakt? Ja, banden plakken, dat weet ik niet. Laten we maar gewoon op weg gaan. We moesten naar één of andere berg. Laten we maar gaan. Galilea, oké. En kletsen onderweg en oh wat een mooi weer, hé, daar is een mooi weer, een meertje en een woestijn. En dan moeten we nog een beetje door een bepaalde waddy. Hé, daar is een soort puntig hoog ding. Een puntig hoog ding. Wat zou dat zijn? Hé meneer, ja, u ziet er een beetje anders uit, wat is dat? Ja, dat is een piramide. Oh. En Jezus maar wachten daar op die bergen, op de vrouwen. Jezus maar wachten. Ik denk dat het geen 40 dagen had geduurd, maar 400 dagen. He? Echt waar. Allemaal gekkigheid. Wat ik wil zeggen, voordat we verder gaan met de tekst. We zijn gelijkwaardig, maar we zijn ook verschillend. Amen. En we hebben elkaar nodig. Ik heb een tijd bij de navigators gewerkt en daar hadden we het niet zozeer over mannen en vrouwen in leiderschap, maar over complementair leiderschap. We vullen elkaar aan. Want weet je, als ik thuis de kaasschaaf zoek tegenwoordig, dan kijk ik niet meer in de la. Dan vraag ik het eerst aan Margrethe. Want Margrethe weet waar de kaasschaaf ligt. Ze vult mij aan. Wat kun je zien als je Jezus ontmoet? Even wat hoger. Kijk maar eens even naar je buurman of buurvrouw, je partner als je die hebt en zeg maar, hey, ik vul jou aan. Als je het nog niet wist. Ik vul jou aan. Het eerste wat me opvalt in de tekst is dit. In Galilea zul je hem zien. In Matteüs 28 vers 7 staat het beschreven. Ga nu snel naar zijn leerling en zeg hen, hij is opgewekt uit de dood. En dit moeten jullie weten, hij gaat jullie voor naar Galilea. En daar zul je hem zien. En onthoud dat ik dit tegen jullie heb gezegd. En ook in 28 vers 16 verderop zie je dat nog een keer worden herhaald. De 11 leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, naar de berg. De berg Tabor, waarschijnlijk de berg Tabor, de plaats waar de discipelen Jezus ook hadden zien transfigureren. Waar ze hem al in een hemelse staat, de hemelse man, zeg maar, hadden gezien. Ze moesten terug naar het noorden om Jezus te ontmoeten op de berg. Jezus wil zichzelf graag aan jou en aan mij laten zien. Maar niet in Jeruzalem, maar in Galilea. Ik had ooit een docent theologie, homiletiek, en die zei altijd, stel jezelf op de plaats waar je Gods genade kunt ontvangen. Nog een keer. Stel jezelf op de plaats waar je Gods genade kunt ontvangen. Je ziet in de Bijbel regelmatig de Heilige Geest mensen tot ze spreken om ergens naartoe te gaan, zodat God zichzelf aan hen zal openbaren. Amen. Vind je het niet apart? Want hij spreekt toch al tot ze? Hij openbaart zichzelf toch? Het was toch al de opgestane Jezus? Ze dachten dat het de tuinman was, maar het was de opgestane Jezus. Hij zag er blijkbaar anders uit. Het was blijkbaar nodig dat ze hem opnieuw gingen zien voor wie hij was. Er was een engel. Er waren al allerlei bovennatuurlijke situaties nodig om de discipelen op de plaats te krijgen, op de berg te krijgen, zodat ze Jezus daar zouden kunnen zien. We hebben het nodig, net als de discipelen, om Jezus te zien. Hij wil zichzelf openbaren. Maar het is niet meer de mens Jezus alleen. Het is nu Gods, het is de Zoon van God in wie hij is, in al zijn volheid. En het is de mensenzoon in één. Het is het allebei. En Jezus wil zichzelf aan jou en aan mij openbaren in Galilea. Jezus wil zichzelf laten zien. Heb je Jezus wel eens gezien? Ik ben wel eens onder de indruk van mensen die vertellen dat ze Jezus hebben gezien. In hun geest of in het echt. En het gebeurt. Er zijn mensen, vooral in het Midden-Oosten, die allerlei dromen krijgen waarin ze Jezus, de Zoon van God, een man in het wit, een man met een boek, ontmoeten in een droom. En hij is zo ongelooflijk aantrekkelijk. Je wil zo graag bij hem zijn. Je wil zo graag aan zijn voeten zijn. Je ziet het ook hier, als hij zich openbaart, dat mensen hem gelijk beginnen te aanbidden. Jezus zien maakt indruk. Jezus zien maakt indruk. Deze mannen stonden op een gegeven moment bekend als de mensen die bij Jezus waren geweest. Als je Jezus hebt ontmoet op de berg, zijn liefde, zijn aandacht voor jou, zijn woorden, zijn leven, zijn glorie, dan doet dat iets met je. Jezus zien op de berg in Galilea, die verandert je. Ik denk dat mensen om ons heen zullen merken wanneer we bij Jezus op de berg zijn geweest. Net als de discipelen. Het was niet zozeer hun roeping die hen bijzonder maakte, maar het was de ontmoeting met Jezus. Jezus ontmoeten, Jezus zien, veranderde je. Het geeft je perspectief, het geeft je inzicht. Weet je, als ik kijk naar deze zalving om te zien, de bovennatuurlijke genade van God om Jezus te zien in al zijn heerlijkheid, vind je ook in Daniël 1 vers 17. En daar staat dit. En God schonk de vier jonge mannen wijsheid, kennis en verstand van alle geschriften. En bovendien was Daniël bij machten alle mogelijke visioenen en dromen uit te leggen. Wij leven in een tijd dat de ziener zalving opnieuw wordt vrijgezet over het lichaam van Christus. Meer dan ooit hoor je getuigenissen van over de hele wereld, waarin mensen zeggen, de Heilige Geest heeft me ontmoet en heeft me vervuld en ik begin steeds meer te zien in de geest. Ik heb onderscheiding, ik begrijp dromen, ik begrijp visioenen. Ik begin te begrijpen hoe de geestelijke wereld in elkaar zit. Ik kan proeven, ik kan het ontdekken. Er is een soort ontwaken van het zien. En weet je, het doel daarvan is niet om jou een nieuw spektakel te geven, ondanks dat soms wel die werking heeft. Maar het doel van het zien van Jezus en het zien van de geestelijke wereld is dat jij en ik effectieve discipelen zullen zijn. Ik ken een bediening die over de hele wereld reist en over dit onderwerp sprak. En die zei, wat me opvalt in het Westen, in Nederland en Engeland en andere landen, is wanneer wij over dit soort gaven spreken, dat we het op onszelf betrekken. Wat ik kan zien, wat ik kan ervaren, wat de engel tot mij zei. Maar deze persoon was in Nigeria geweest. En weet je waarom daar mensen zich uitstrekken om Jezus te zien? Omdat ze doorbraak willen in hun land. Amen. Deze mensen waren zich bewust van de missie, van de reden van het zien, van de waarde van de zalving. Omdat het ging om effectiviteit en impact en om redding en overwinning in de geestelijke wereld. Waarom zou je naar de berg gaan om Jezus daar te zien? Waarom? De Afrikaanse kerk houdt ons de spiegel voor. Het gaat niet alleen maar omdat je kan zeggen, oh, ik weet welke kleuren deze engelen hebben en waarom ze, wat hun namen zijn en wat hun missie is. Dat is mooi, dat is handig en dat is fijn en het is indrukwekkend, want God heeft het gemaakt en alles wat hij maakt is goed en glorieus. Als hij zich openbaart, is dat indrukwekkend. Maar wij willen niet de gift, maar wij willen de gever. Want het gaat om de missie. Jezus nodigde de discipelen uit. Hij hield van ze en hij wilde zichzelf aan hen openbaren. En hij wilde eigenlijk voltooien. Hij wilde zichzelf aan hen laten zien. Jezus nodigde zijn discipelen uit en Jezus nodigt jou en mij uit om naar Galilea te komen, om hem te zien. Ik hoor vriendschap in de tekst. Het was volbracht. Dit was een kans ook voor Jezus. Bekijk het eens vanuit zijn perspectief. Het was zijn verlangen om met zijn vrienden te praten. Om zichzelf aan hem te laten zien. Om uit te gaan leggen. Gaan we zo naar kijken. Wie hij was. Het ging om een relatie. Dit is geen systeem. Dit is geen schoolklasje. Dit is een vriendschap met de opgestane Heer. Hij wil zichzelf aan jou laten zien. Het is niet alleen voor de platform podiumbedieningen om een bovennatuurlijke zalving te dragen. Het is voor jou en voor mij. Een zalving van de geest om te zien. Om de vijand te zien aankomen, om openbaring te hebben. Geloof je dat Jezus jou zou willen zalven om hem te zien? Geloof je dat Jezus jou zou willen zalven om te kunnen kijken in de geestelijke wereld? Om iets van de troon van God te onderscheiden of allerlei andere dingen die in de hemel zijn, zodat jij zijn missie op aarde kunt volvoeren? Weet je, deze mannen die de berg op moesten, dat werden de vertegenwoordigers van die nieuwe wereld, van Gods koninkrijk. Het was belangrijk dat ze konden zien wie ze vertegenwoordigden. Het was belangrijk dat ze andere mensen konden vertellen waar ze zelf getuigen van waren. Jezus zien. Het tweede wat me opvalt in de tekst is dat ze in Galilea mogen leren. Dus ze mochten Jezus zien, maar het doel was ook dat ze daar iets mochten gaan leren. Onderwijs spreekt de Bijbel over. In Handelingen 1 vers 3 zie je dat staan. Daar staat dit. Lucas beschrijft dat daar. Dat hij leefde, heeft hij hun na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen door gedurende 40 dagen in hun midden te verschijnen en met hen over het koninkrijk van God te spreken. Stel je dat voor. Die vriend waarvan je dacht dat hij boos was. Je hebt je hele leven aan hem toevertrouwd. En hij verschijnt niet één keer aan je, maar 40 dagen lang. Een hele lange periode in Galilea. En waarom? Omdat hij met jou wil praten over het koninkrijk van God. Hij wil je onderwijzen. Hoe zou het voor Thomas of Johannes zijn geweest om met een, niet alleen engelen te ontmoeten, maar gewoon de opgestane Jezus die aan je verschijnt om je het koninkrijk van God uit te leggen. Om de missie te begrijpen. Alle vragen die je hebt, alle inzichten die je nodig hebt, al het onderwijs. In mijn voorbereiding vroeg ik me af van, Heer, waarom was het nou zo belangrijk om zo lang met deze kleine groep mensen daar te zijn? Wat wilde u daar nou mee? En je moet het maar toetsen, maar het woord dat naar mij toe kwam was voltooiing. Het was voltooiing. Ze waren ooit in Galilea begonnen en in een tijd van 3 jaar een enorme leerschool doorgemaakt met deze rabbi. En er was van alles gebeurd, wonderen en tekenen en allerlei inzichten en lessen. En hij zei ook op een gegeven moment in de brief van de evangelist Johannes, van jullie kunnen nog niet alles begrijpen wat ik zeg. Er was zoveel zaad gezaaid in hun denken, in hun harten. Er was zoveel te begrijpen, zoveel inzicht. Maar dat was allemaal nodig vanwege de missie. En hij sprak met hen over het koninkrijk van God. Hij had de toegang gegeven. 40 dagen tot hemelvaart. Jezus zien, maar ook leren. Waar liggen jouw vragen over het koninkrijk van God? Waar heb jij moeite mee? Welke mindsets is Jezus in jouw leven mee bezig? Wat wil hij je laten zien? Weet je, de discipelen wisten nog niet precies wat er ging gebeuren, dus ze hadden onderwijs nodig. Maar een van de dingen die in hun voorland lag, was een belangrijke missie, was een belangrijke opdracht. Er kwam een tijd van geestelijke strijd aan, van inzicht, van leiderschap, allerlei mindsets die aandacht vroegen. Wat is jouw voorland? Wat is mijn voorland? Wat komt er na jouw 40 dagen? Wat komt er na jouw hemelvaart? Welk inzicht, welke lessen, welke boeken, welke trainingen, welke bidstonden, welke ritmes heb jij nodig om jouw missie te kunnen volvoeren? Wat is God in jouw leven aan het doen? Welke onderwerpen wil hij met jou bespreken op de berg? Dat is een goede vraag. Hij wil je leren. In 1 Johannes 2 vers 27 staat dit. En wat u zelf betreft, de zalving die u van hem ontvangen hebt is blijvend. Want u hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in hem, zoals zijn zalving u geleerd heeft. Naast dat ik geloof dat er een zienerzalving wordt vrijgezet, ook als je dat wil vandaag over jou, spreekt de Bijbel ook over een zalving van onderwijs, van leren, van inzicht. Jezus wil heel persoonlijk met jou op de berg samen kijken naar de principes van het koninkrijk. Verlang je daarna? Als Jezus hier fysiek zou verschijnen, nadat we ongeveer 3 dagen iedereen en Aalsmeer hebben verteld dat het gebeurd is, wat zou je hem vragen? Waar zou je nog een vraag over willen stellen? Kinderdoop, volwassendoop, Israël, vrouwen in leiderschap, bedeling en leer, eindtijd, wederkomst. De dingen van het koninkrijk van God. Maar weet je, het is heel makkelijk om met hem te praten over dingen die hier zitten. Maar ik wil je uitnodigen en eigenlijk een beetje uitdagen. Ga eens met hem in gesprek over de dingen die hier zitten. Amen. Het is zo makkelijk om vanuit hier met hem in gesprek te zijn. Maar op de berg wil hij met jou praten over hier. Leg je hand maar eens op je hart als je dat wil. Hij wil hier met jou praten. Kijk eens even in jezelf naar beneden. Waar is Jezus met jou daar in gesprek? In je hart. Dit is waar de gezalfde Heer woont. Hier is de zalving. Je mag je hand wel weer naar beneden doen. Hier is de zalving. Hier is de zalving van de Heilige Geest die jou wil leren. Heb je dan geen leraren meer nodig? Nee, natuurlijk wel. In het lichaam van Christus zijn allerlei leraren. Maar dat zijn alleen maar vormen en een soort van kaders waar Gods Geest doorheen spreekt. Maar daarachter staat Jezus. En de zalving in jouw hart is verbonden met die Jezus. En die Jezus wil jou door allerlei boeken en leren en dingen heen, en Gods woord heen, zichzelf aan jou openbaren. Hij wil met jou in gesprek over het koninkrijk van God. Jij bent zelf verbonden aan Christus. En goede leiders weten dat uiteindelijk het niet belangrijk is dat je mensen aan jezelf verbindt. We zoeken wel verbinding, maar wij willen allemaal jou verbinden aan Jezus. En daar is die zalving voor. Ik geloof dat we in een tijd van vernieuwing en reformatie zijn aangeland, al een tijdje. En een van de dingen die ik geloof wat steeds belangrijker gaat worden, is dat jij zelf, net als Paulus, kan zeggen, ik ben één met Christus. Dat jouw hart daadwerkelijk door je gehoorzaamheid en je liefde en je intimiteit en je gebedsleven echt zelf verbonden is aan Jezus. Dat jouw Galilea-tijd iets in je hart doet. Dat de komende 40 dagen, of het zijn er nog wat minder, een tijd zal zijn waarin je dieper gaat in jouw werkelijke worteling in het woord van God. In de kracht van de Heilige Geest. Waarin jij één bent met Christus. Dieper en dieper en dieper. Leiderschap in die vorm, geloof ik, zal de komende jaren steeds minder belangrijk worden. Naarmate wij met z'n allen steeds meer ons verbinden aan het hart van Jezus. Amen. In Galilea zul je leren. Weet je, wat bekend is over christenen en leren, is dat we over het algemeen 3 jaar meer weten dan we leven. We hebben vaak 3 jaar meer kennis in allerlei zaken dan dat we daadwerkelijk doen. En het is in mijn eigen leven ook wel eens opgevallen. Dan vind ik weer een nieuwe training of een nieuw onderwerp. En dan ga ik de video's kijken en dan koop ik het boek en dan ga ik naar de conferentie. En dan vul ik me helemaal met datgene waar mijn verlangen naar uitgaat. En dat is oké. Ik geloof dat verlangen heel belangrijk is in het koninkrijk van God. Amen. Als je verlangt naar iets, is dat soms, dat stuurt je hart naar iets, een openbaring van Jezus. Dat is prima. Volg dat. Ik zegen je erin. Ontwikkel jezelf. Maar dan vul ik mijn hart, mijn hoofd eigenlijk helemaal met al die kennis en principes en de Bijbelteksten. En ik kan het soms zelfs een beetje nazeggen. En ik spreek de taal. Maar als ik eerlijk ben, is het vaak alleen nog maar in mijn hoofd. Dat is niet het einde van leren. Dat is niet gezalfd leren. Weet je wat gezalfd leren is? Is dat het jouw openbaring is geworden. En dat je het leeft. Dat is een groot verschil. Soms denk ik wel eens, Heer, laten we even een tijdje niet nieuwe openbaring zoeken. Maar eerst eens even ons huiswerk doen met wat u ons al had verteld. 2 jaar geleden in Capernaum, 1 jaar geleden in Jeruzalem. Laten we eerst eens even mediteren, kauwen, datgene wat we eigenlijk wel al een keer hebben gehoord. Maar dat het nou echt diep in mijn hart gaat wortelen. Zodat het woord, zeggen we dan, zo mooi vlees wordt in ons hart. En daar bedoelen we gewoon mee dat het van binnen zit. Want weet je, vrienden, daar ligt jouw autoriteit. Dan heb je gezag. Want dan zit het van binnen. En dan gaat je wat kosten. Dat gaat je tijd kosten, gebed en gehoorzaamheid, discipelschap. De voltooiing van openbaring van Gods woord in je hart gaat je wat kosten. En de Heilige Geest wil je helpen. Ik ben zo'n nieuwsgierig jongetje die dan van die trainingen online doet. Ik heb laatst een snelleestraining gedaan. Heb je me wel eens voorbij zien komen van die meneer? Allemaal mensen beginnen te lachen. Dat is leuk, het is gratis, €1000. Nou, toen haakte ik af. Ik bedoel, ik krijg heel veel geld voor dit soort preken, maar weet je, dat was toch wel een beetje te veel. Maar ik heb toch wel geleerd, want hij zei wel iets leuks. He, dat is dat businessmodel, je geeft gratis. En dan op een gegeven moment zeggen mensen, ja, nu wil ik de rest ook, €1000. En dan zei hij dit, een geheugentip, als je iets wil onthouden, is het dag, week, maand. Als je ik zie wat mensen knikken, dat klopt, die man die zei dat, ik ben zijn naam even kwijt. Hij zegt, als je iets wil onthouden, moet je gewoon die zin of dat stukje tekst beeldend maken of apart zetten. Die dag, en dan een week later nog een keer naar kijken en dan een maand later nog een keer. En als je dat doet, onthoud je het. Dat is de ziel. Openbaring van de Geest gaat veel dieper. En dan leer je Jezus op een nieuwe manier kennen. Dat gaat die diepe verbondenheid in jouw hart uitwerken. En daar was Jezus naar op zoek. Dat de boodschap van het evangelie, de openbaring van het koninkrijk van God, niet hier zou zitten in zijn leerlingen. Maar dat het zou komen in het fundament van dit apostolische team. Zodat ze ambassadeurs zouden zijn van wie hij is. Mensen niet verbinden aan kennis. Amen, want dat was er al. Maar mensen verbinden aan zichzelf door de Heilige Geest. Zien, leren. Zeg maar even tegen je buurman of buurvrouw, de komende tijd wil de Heer jou iets leren. Ja, die is minder grappig, hè? Gelijk, mensen reageren niet meer van, oh, ja, die was niet leuk, Sven. Hou eens op met die oefeningetjes. Heb je dat ook van die man geleerd? Ja, jij hebt ook van die man geleerd. Ja. De derde. Laatste. Zien, leren. En doen. De derde is doen. En nogmaals lezen we uit Matteüs 28, maar nu vanaf vers 16. Wat was datgene wat ook nog kwam in Galilea? En wat kunnen we daarvan leren? De 11 leerlingen gingen dan uiteindelijk naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd. En toen ze hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding voor hem neer en al twijfelden sommigen. En Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen, mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren, daar is hij weer, dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Bekendste vers van de Matteüs evangelist. Daar kennen we deze brief met name van. De grote zendingsopdracht. De voltooiing van deze vissers, ongeletterden, de mensen die niemand aandacht gaf. De voltooiing van hun training, tijd met Jezus geweest, geoefend met wonderen en tekenen doen. En nu was daar de grote opdracht, de grote waarom, de grote missie. In Galilea ontvang jij openbaring over wat je mag doen. Wat jij voor Jezus mag doen. We zitten in een tijd van verandering. En dat betekent dat een aantal mensen, en ik denk met z'n allen, maar heel veel van ons gaan nieuwe opdrachten krijgen. Amen. Nieuwe assignments, nieuwe aspecten. Natuurlijk blijft het eeuwige altijd staan. Discipel ons land, discipel je omgeving, discipel de wereld. Die missie blijft staan. Maar de expressie ervan en wat jij daarin mag doen, dat kan maar zo seizoen per seizoen per seizoen veranderen. En ik geloof dat we in een tijd zijn aangekomen waarin je niet alleen een zienerzalving krijgt om in de geestelijke wereld te kunnen bewegen. En waarin je niet alleen inzicht krijgt in de principes van Gods koninkrijk, zodat jij je land kan innemen. Maar dat je ook autoriteit en zalving krijgt om Gods koninkrijk te vestigen door zijn opdracht die hij aan jou geeft. Nieuwe opdrachten, nieuwe assignments. Een paar jaar geleden had ik nog nooit van het principe van de hemelse rechtbank gehoord. Dat is helemaal nieuw. En wat we in deze plaats wel gewend zijn, en andere plaatsen in Nederland, dat er allerlei interessante dingen voorbij komen. Treintjes noemen we dat ook wel, van openbaring en inzicht, waar je dan een soort van in mee kan gaan. En dit is zo'n inzicht. Ik vind dat als theoloog interessant, maar ook als gepassioneerd koninkrijksbouwer. Wat voor trucje, wat kan ik nog in mijn geestelijke gereedschapskist van het koninkrijk van God stoppen, wat ik ook nog kan gebruiken? Schoon mijn hart, vind ik leuk. En toen kwam daar dit onderwijs voorbij over de hemelse rechtbank. Zo'n inzicht, zo'n aspect van ja, wie is God eigenlijk als rechter? We kennen hem als vriend en als vader en als herder, als profeet, als leidsman. Maar wie is hij eigenlijk als rechter? Ontzettend goede vraag. En mijn ogen gingen echt open om met de bril van de juridische bril naar de Bijbel te kijken. Van man, vader, wat is er eigenlijk ontzettend veel geschreven over u als rechter en rechtszaak? En als je het interessant vindt, moet je dat ook maar eens doen. Maar ik weet nog heel goed dat ik zoiets had van nou, dat is mooi. Maar niet voor mij. Ik vond het interessant. Ik dacht, nou, het zou misschien ook in mijn kist passen, maar ik wil liever dit doen of dat doen of zus of zo. Maar door de tijd heen werd het steeds evidenter dat dit zo'n krachtige tool was die ik kon gebruiken om mijn relaties, vrijheid en genezing te zien ervaren. Niet als trucje, niet als methode, maar als een genadegave, een openbaring en de zalving van de geest om mensen tot een diepe vormen van vrijheid en recht te kunnen zien komen. Dat ik op een gegeven moment tot de conclusie kwam, Heer, u nodigt mij uit. En er waren een aantal profetische mensen. Die zeiden, Sven, Romeinen 5, dat wordt jouw hoofdstuk. Oké, ik heb liever Handelingen 1 of zo, of Handelingen 13. Zet mij nu Barnabas en Paulus apart voor de apostolische. Daar ga ik een beetje op aan, dat vind ik leuk. Apostolische, ja, dan gaan we gewoon wat creëren. Hemelse rechtbank, vrijspraak. Maar als profeten spreken, dan moet je het op zijn minst toetsen. Amen. Doof de geest niet uit, zegt de Bijbel. En ik wil doen wat Gods woord zegt. Dus als ik een profetisch woord krijg, dan wil ik het wel toetsen. En de Heer begon tot me te spreken over dat hij me een belangrijke opdracht gaf. Iets wat ik mezelf niet had zien doen. Dat is Galilea, vrienden. Dat gebeurt er op de berg. Als je Jezus ziet, verander je. Je gaat dingen herinneren die hij tegen je heeft gezegd. Je gaat er nieuwe openbaringen over krijgen. Je gaat leren. Maar je gaat ook een nieuwe opdracht krijgen. En voor een heel aantal mensen hier vanmorgen geloof ik dat de Heilige Geest je een seizoen wil brengen waarin je meer gaat zien, meer gaat leren, waarin je misschien ook meer openbaring gaat krijgen over wat jouw volgende opdracht of opdrachten zijn. Deze kleine groep mannen met hun gevolg, op een gegeven moment werd het 120, hebben de wereld veranderd. We lezen niet zoveel over Thomas, maar dat soort mensen zijn waarschijnlijk naar India gegaan en hebben een ongelofelijke impact gehad. Het evangelie heeft ook China, wat we tegenwoordig China noemen, bereikt. Wij lezen vaak wat we kennen in de Bijbel, maar weet je dat al deze mannen van God zijn omgekomen vanwege de liefde voor Jezus en de missie die ze hadden.
Lieve vrienden, bedankt voor het luisteren naar deze prediking. Ik hoop dat het je geïnspireerd heeft om ook op weg te gaan naar Galilea, zoals het ook in de boodschap zo duidelijk tot ons is gekomen. Ik wens je God zegen en ik hoop je graag ook weer de volgende keer te ontmoeten.